Goedemiddag gemeente en hartelijk welkom in deze dienst. Ik mag u eerst de afkondigingen voorlezen. Zo de Heer wil en mijn leven hoopt, zondag 8 december, nee, zondag 15 december voor u voor te gaan, kandidaat M. Diepeveen. En in de middagdienst zal er preeklezen zijn op de gewone tijd om 16:30, 16:30. Voort deelt uw kerkenraad u mee dat woensdag vergadert het moderamen van de kerkenraad. En zaterdagavond is er om 7:00 gebedskring in de consistorie. Dan de collecten in deze dienst. De eerste collecten is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Willen wij deze dienst samen beginnen, gemeente. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan zingen, gemeente van Psalm 98, het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang de Heere. En ook het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. 1 en 2 van 98. Gemeente, belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen van Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Tweede vers is dat van Psalm 108, na de geloofsbelijdenis. En ieder dan spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, in de voorbeden willen we gedenken mevrouw Goudriaan. Die heeft een knieoperatie ondergaan en verblijft op dit moment nog in het ziekenhuis in Nijmegen. Zullen we samen bidden, gemeente? Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken u dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten in dit bedehuis, bijeengekomen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En Heere, van dat getuigenis kunnen we zo onder de indruk raken als u zelf daarin meekomt in de kracht en leiding van uw Heilige Geest. Dan moeten we zien dat ook eeuwen voordat het woord tot stand kwam, de dingen gebeurd zijn zoals u ze beschreven hebt, maar ook later. We kunnen de geschiedenis met de vinger langs de regel volgen, Heere God. Zo hebt u het ook gezegd in uw woord, ik zal geen ding doen, tenzij ik het bekendgemaakt heb door de mond van de profeten. Zo onderwijst u ook uw gemeente tot op deze dag, ja tot op de laatste dag, van wat u gaat doen en ook welke oordelen er over deze wereld komen zal die u afwijst. Heere God, en dat getuigenis mogen wij ook vanmiddag met elkaar openen, een gedeelte daaruit lezen en overdenken. En wilt u dan in ons midden zijn, heren, en ook zelf ons voorgaan, het woord voor ons openend. Heere God, wil dan aan ieder van ons nabij zijn en schenken wat hij of haar, zij of hij nodig heeft. Heer, u zegt het in uw woord, dat u, Heer Jezus Christus, gekomen bent. Te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Om onze voeten te richten op het pad des levens. Dat was het doel van uw komst. En dat is het nog steeds, Heere God. Maar van nature begrijpen we niet dat we in zo'n land leven van de schaduw des doods. We weten dat het leven eindig is, Heere, en dat nemen we mee gewoon in het leven van alle dag. Maar de achtergrond daarvan, Heere, dat leren we pas kennen als u zelf het woord voor ons opent. Heere God, dat we dat dan ook mogen verstaan. En dat we daarin ook geen vrede zullen hebben. Maar dat het ons mag uitdrijven tot u de Heere. En dat we dat pad des vredes wat u geopend hebt, Heere Jezus Christus, door uw komst naar deze wereld. Dat er ook een verlangen in het hart mag zijn om dat pad te bewandelen. En wilt u dan ook zelf onze gang en treden daarin vastmaken, Heere? Want uit onszelf zal dat nooit en ten nimmer lukken. Het ontbreekt ons aan kracht en aan trouw. Maar u hebt gezegd dat alles wat ons ontbreekt, dat u dat wilt geven op het gebed. En in dat vertrouwen, Heere, verschijnen we ook vanmiddag voor uw heilige aangezicht. En vragen u willen ieder schenken nadat hij nodig heeft. In welke omstandigheden we ook verkeren, wat er in het leven ook gebeurd mag zijn. Heere, we weten ook vanuit uw woord dat er geen mens verloren gaat vanwege zijn zonde. Maar dat de mens alleen maar verloren gaat omdat u niet betrouwbaar acht in uw spreken. Dat er bij u vergeving is altijd geweest. Dat u die goede herder bent die die 99 schapen achterlaat om dat ene te zoeken. En Heere, daarin mogen we u in het hart kijken. Mocht ons dat toch ook moed en vertrouwen geven. Om te leven vanuit uw woord in die gemeenschap met u, de Heere God. Heere, maak het zo wel met een ieder van ons. We mogen ook vanmiddag hartelijk danken dat u mevrouw Goudriaan hebt doorgeholpen. Ook de artsen bekwaamheid hebt geschonken. Heere, wil ook bij de voortgang uw zegen daarover gebieden dat er een goed herstel mag zijn. Uw naam willen we daarvoor eerbiedig loven en danken. Maar gedenk ook andere heren die ziek zijn, wier namen we niet kennen. Die misschien een moeilijke weg door het leven gaan. Heere God, doe ook toch verstaan dat u de God van nabij bent. Die ons kent in de gang die we door het leven gaan. In alle omstandigheden wat ons ook ontmoet. En dat dat vertrouwen er ook mag zijn. Dat u niet begeeft en niet verlaat. En dat uw machtige hand onder ons leven rust. Heere, doe ons dan ook zo die vrede kennen waarover uw woord spreekt. En waarvan u zegt dat die alle verstand te boven gaat. Ja, Heere God, gedenk ook ons land en volk. Een moeilijke periode wordt er economisch doorgemaakt. Maar Heere God, als we zien op andere volken, ook op broeders en zusters in andere landen, wat zijn we rijk gezegend, wat hebt u het hier wel gemaakt nog, Heere? Heere, doe ons dat voorrecht ook verstaan en ook die genadetijd benutten. Wilt u ons dan zo zegenen vanmiddag in dit ons samen zijn? Wil uw naam daarin verheerlijken? En ons zegenen om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, er zijn vanmiddag twee schriftlezingen. De eerste uit het Oude Testament, uit Jesaja. Jesaja 40, de verzen 1 tot en met 5. En de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 1, de verse 67 tot en met 79. Uit het Oude Testament, Jesaja 40, de verse 1 tot en met 5. De Daar luidt Gods woord: troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn: bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvels vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Tot zover de eerste schriftlezing, de tweede uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 1. De versen 67 tot en met 79. En daar is ook de tekst voor de prediking uitgenomen. Dat zijn de versen 76 en 77. Lucas 1, vers 67 tot en met 79, waar we in Gods woord lezen: en Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk, en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonde, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Amen. Gemeente, we gaan zingen ter inleiding op de prediking uit de lofzang van Zacharias. Het is gezang 3 achter de psalmen. En daarvan het derde vers: hij spelde ons dat we het allen tijd. Het vierde vers: dus wordt des Heren volk geleid. En ook vers 5: voor elk die in het duister dwaalt. 3, 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. gemeente, even een kort inleidingtje. Het is de tweede week van Advent en natuurlijk weet u allemaal wat Advent betekent. In de klassieke literatuur, nog voor de geboorte van de Heer Jezus, was dat woord al in gebruik, Adventus. En betekende altijd de komst en de aankomst van een koning of van een keizer, een hoogwaardigheidsbekleder, iemand met macht. En de kerk gaat dat woord gebruiken voor de Heer Jezus, die gekomen is. Maar vanaf de vierde eeuw gaat de kerk dat woord gebruiken voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan begrijpt u ook dat vanaf die vierde eeuw het accent ligt op het berouw, op het zelfonderzoek, wie wij zijn voor het aangezicht van God. Kunnen we hem ook ontmoeten? Want als Johannes de Doper gaat prediken, dan roept hij op tot bekering. En dan vertelt hij dat de bijl ligt aan de wortel van de boom. Maak ernst daarmee. U zegt, waarom vertelt u dat? Omdat ik vind gemeente, en misschien denken we daar verschillend over, dat toch in de adventprediking ook die notie altijd mee zal moeten klinken. Tussen die twee momenten in, van de komst en de wederkomst, ligt de genadetijd. Dat is ook de tijd dat wij vanavond hier mogen samenkomen rondom het woord. Zacharias en Elisabeth, ik hoorde van de broeders dat ook vanmorgen uit Lucas 1 is gepreekt. Die tijd, gemeente, was een hele sombere tijd waarin Zacharias en Elisabeth leefden. Het beloofde land was bezet. De Romeinen maakten de dienst uit. En je moest goed opletten op wat je hardop zei. Want de Romeinen hadden overal hun oren en ogen. Men had zelfs een eigen taalgebruik ontwikkeld om met elkaar te spreken over de komst van de Heer Jezus. Maar dat was niet het enige. Ook in geestelijk opzicht viel er veel te melden dat neerdrukte, dat ontmoedigde. Sinds Maleachi was er geen profeet meer verschenen. Dat wil zeggen 400 jaar lang geen enkel teken van de kant van de Heere vandaan. Dat zij toch verbondsvolk zijn, dat de Heere hen kent, dat hij met hen meereist door het leven heen. Mag het toch niet verbazen dat er mensen zijn die zeiden, waar is God die gij verwacht? Het is zo herkenbaar vandaag de dag, dat mensen zeggen, joh, wat zie je daar nou van? Jullie dienen daar een God. Jullie doen hele boute uitspraken, maar wat zie je daar nou van? Waar is God die gij verwacht? En dan kwam er nog iets bij, iets heel persoonlijks in het leven van Zacharias en Elisabeth. De kinderloosheid, zeker zal daar vanmorgen ook bij stil zijn gestaan, was een groot verdriet in hun leven. Het was in hun huwelijk een zaak van gebed gebleven, maar toch, naar de mens gesproken, was de tijd verstreken waarin Elisabeth nog moeder kon worden. Soms gaan echtparen zelf niet helemaal vrij uit, maar dat kunt u zeker niet zeggen van Zacharias en Elisabeth. Ja, het wordt onderstreept door het getuigenis van de Heere God zelf, dat hij zegt dat beide rechtvaardig waren voor God, wandelende in al de geboden des Heeren onberispelijk. Uit de woordkeus kun je opmaken dat het twee mensen waren van wie het hart ongedeeld de Heere toebehoorde. Ze hadden de Heere hartelijk lief en de dienst des Heeren was hun lust en hun leven. De ouders zouden zeggen, ze kleefden de Heere aan en zo was het ook. In die tijd van Gods verduistering in Israël was hun huis en hun huwelijk een eiland van licht. Een plaats waar alle aandacht zich richtte op de Heere en op zijn woord. Daar werden ook de beloften des Heeren gelezen en overdacht en doordacht, waardoor er weer verwachting ontstond. Verwachting en verwachten, dat zijn door en door Bijbelse woorden. Als u zegt, hoe ontstaat dat nou? We mogen tenslotte heel zakelijk en nuchter ook spreken over het woord van God. Dan zeg ik, dat is een belangwekkende vraag. Hoe ontstaat nou verwachting en verwachten? Ik denk toch op deze manier dat als we Gods woord lezen en de beloften die daarin staan, dat die worden geloofd alsof ze al zijn gebeurd, zo vast en zeker. Dat bepaalt op een gegeven moment de houding in het leven. Als u zou willen zeggen, wat is nou het geheim in bijvoorbeeld Maria's leven, dan kunt u daar de vinger bij leggen. Als u de lofzang van Maria ook bekijkt, dus net als bij de lofzang van Zacharia, en je loopt hem door, ook is nuttig voor uzelf om eens te doen, dan kunt u vers om vers, kunt u daarnaast gaan schrijven de teksten in het Oude Testament waar het vandaan komt. Dan ziet u dat die jonge vrouw zeer belezen was in het woord van God, vanuit het woord leefde. Dagelijks, dag in, dag uit, die woorden overdacht. En ze is de verwachting geboren. Zo kan de Heere haar ook inschakelen als een middel in zijn hand. Datzelfde ontmoeten we ook bij Zacharias en Elisabeth. Ook wat zijn lofzang betreft, waar we straks maar een klein gedeelte uit zullen bespreken, dan ziet u ook, dat komt gewoon uit het Oude Testament. Niet alles wat hij zegt is al in vervulling gegaan. Er is een gedeelte bij, dat moet ook nog gaan gebeuren. Ik hoorde dat er hier ook een cursus geweest is over Israël. Heel leerrijk. Zacharias spreekt over de tijd dat hij bevrijd zal zijn, dat land. Israël vrij van vijanden. Tot op de dag van vandaag is het niet gebeurd. Maar als u de profetieën leest, dan weet u, het gaat gebeuren. Uit die verwachting leefden die mensen. Verwachting. Ook in het leven van Zacharias en Elisabeth, als ook in het leven van Maria en Simeon en Anna en vele anderen, die namen we niet kennen, was verwachting. En waar verwachting is, is ook de levende hoop. En Gods woord zegt dat die hoop nooit beschaamd doet staan, wat er ook gebeurt, al zou de aarde uit haar stand wijken. Het leven van Zacharias en Elisabeth was een godvruchtig leven. En langs die weg worden ze voorbereid. U zegt, waarop? Ja, eigenlijk op het onmogelijke. God werkt dwars door onze onmogelijkheden heen. Mocht die wetenschap ons allen eens wat meer moed en kracht geven in het leven van alle dag, in het kijken naar deze wereld. De wetenschap dat God in Christus onze kant heeft gekozen. Wat is dat een troost? Dan is er toch geen situatie meer uitzichtloos. Zacharias. Gemeente, het was geen grote naam in Israël. De koers van de kerk werd bepaald door de hoge priesters en door de priesters van de eerste orde. Die woonden ook allemaal in Jeruzalem. Maar de priesters van de lagere orde, waartoe Zacharias behoorde, woonden verspreid over het land. Alleen als ze dienst hadden, kwamen ze naar de hoofdstad toe, naar Jeruzalem toe. En zo was daar ook het lot gevallen op Zacharias om dienst te doen. Hij zelf behoorde tot de achtste orde. Dat was de dagorde van Abia. Priesters van de lagere orde, jawel. Betekende als hij naar Jeruzalem kwam dat hij betrokken was, 's morgens bij het offer om 9 uur en ook 's middags bij het offer om 3 uur. En dat was dan tevens in Israël de tijd van het gebed, waar je je ook bevond, waar in het land ook of in het buitenland, baden de gelovige Joden met het aangezicht naar Jeruzalem toe. De rook van het reukoffer stegen als ware de gebeden van het volk van de priester op tot God. We komen dat beeld ook tegen in het laatste Bijbelboek in Openbaring 5, het 8e vers. En in Openbaring 8, het 3e en 4e vers. Daar lag een hele rijke symboliek in. Ook de grotere kinderen kunnen dat wel begrijpen. Eerst moest de schuld verzoend worden. En dat gebeurde als dat dier werd geslacht en geofferd. Als dat bloed vloeide, dat heen wees naar het bloed, naar het lijden en sterven van de Heer Jezus, dan was de schuld was bedekt. En daarna kon het wierookoffer worden gebracht, de specerijen konden op het vuur worden geworpen. En dan stegen de gebeden van het volk van Israël op. Ook Zacharias bad, legde de nood neer van eigen leven en van zijn volk, stortte zijn hart uit voor de Heere. Langs die weg is het gebeurd dat de Heere tot hem sprak door zijn engel en dat de belofte er kwam dat ze nog een zoon zouden krijgen. Het is u allemaal wel bekend. Biddend onder een geopende hemel is alles mogelijk, gemeente. Ons schriftgedeelte begint op het moment dat de kleine Johannes zal worden besneden. Nadat Zacharias in de weg van de gehoorzaamheid op het schrijftafeltje zijn naam heeft geschreven, krijgt hij niet alleen zijn spraak terug, maar wordt hij ook vervuld met de Heilige Geest. En dan horen we zijn lofprijzing. Er staat nergens in Gods woord dat Zacharias begon te zingen. Dat staat er ook niet van Maria. Ook zij sprak die woorden tot haar nicht Elisabeth. Het is een lofprijzing. Ik zou haast zeggen, de Rooms-Katholieken zeggen, het is een benedictus. Het is een zegenen van God. De zegen die ontvangen is, waardoor ook God weer gezegend en geprezen wordt vanuit een zondige mond. Ja, bij een van deze profetieën, gemeente, staan we in deze dienst stil. Dat is de profetie dat Johannes wegbereider zal zijn. Letterlijk staat er, gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Gemeente, als u daar eens oog voor krijgt, dan zult u merken dat dat in het Oude Testament een thema is wat regelmatig terugkeert. Een weg bereiden of zijn wegen bereiden komt telkens weer terug. U zult zeggen, wat bedoelen ze daarmee? Dan wordt er gesproken over twee soorten wegen, niet de brede en de smalle weg, maar over de weg bij de mens vandaan naar God en bij een weg van God vandaan naar de mens toe. Daar gaat het eigenlijk om. Het maken van een weg van de mens naar God. Een typisch oud-testamentisch thema. We kwamen er tegen in Jesaja 40. Maar er wordt ook over gesproken in Jesaja 57. En in Psalm 68. We zullen het straks na de prediking zingen. En met name uit Psalm 68 blijkt dat de oproep uitgaat tot de priesters. Door het brengen van de offers en het uitspreken van de gebeden moet verzoening teweeg worden gebracht. Maar daarnaast is het ook een opdracht voor ieder mens afzonderlijk. Een weg bereiden. In de grondtaal staat het eigenlijk heel gewoontjes. Dan staat er, leg een weg aan. Leg een weg aan. Van de mens naar God. En nou is dat best lastig voor de kinderen. Misschien dat ik dat eens mag zeggen tegen de grotere kinderen vanmiddag. Als de Heere dat zegt, leg een weg aan. Dan klinkt dat toch zo onmogelijk, hè? Hoe kunnen we nou een weg aanleggen naar de Heere toe die zo hoog troont en het ontoegankelijk licht bewoont? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Dat kan ik toch niet? Dan zeg ik, ja, Maar de Heere bedoelt dat op een hele bijzondere wijze. Als de Heere zegt, leg een weg aan. Dan heeft dat daarmee te maken dat de Heere door zijn woord en door zijn geest gewerkt heeft in het leven van een mens. Je zegt, wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft de ogen geopend. Hij heeft om zich heen gekeken. Naar zichzelf. Naar de omgeving. Naar de wereld waarin hij leeft. En hij heeft gehoord vanuit het woord van God dat de Heere God bestaat. En dat hij een genadig God is en dat hij een barmhartig God is. En dat hij een goede tieren God is en dat hij graag vergeeft. En dan komt het verlangen in het hart. Het verlangen om bij de Heere te zijn. Het is goed, zegt Asaf, om nabij God te zijn. En dan komt het bevel van de Heere God tot zo'n mens en die zegt, leg er weg aan. Dan zeg ik, Heer, hoe moet ik dat nou doen? Dan zegt hij, je kunt niet alles vasthouden. Alles wat niet uit mij is, moet je loslaten. En tegen de grote mensen zeg ik, we moeten soms knopen doorhakken. Als we de Heere willen dienen, als we in zijn wegen willen wandelen, dan zullen we knopen moeten doorhakken. Dan zullen de zonden zijn die we gekoesterd hebben, wie weet hoe lang. Er zal een einde aan moeten komen. Leg een weg aan. De Heere zegt, toen ik jullie geleid heb uit Egypte door de woestijn heen. Er waren dalen, er waren bergen, er waren kuilen in de grond, staat er in Jeremia 2. Ik heb voor jullie een weg aangelegd. Ik heb jullie geleid 40 jaar lang door de woestijn heen. En nou zeg ik tegen jullie, hoofd voor hoofd, spreek de Heere, leg hem weg aan. Gemeente, het is niet meer zo als vroeger, dat Israël zich boog voor afgoden. Vandaag de dag is een weg aanleggen eigenlijk hetzelfde gebleven, maar de afgoden zijn veranderd. Het is macht, geld. En wat denkt u van de seksgemeente? Wat denkt u daarvan? Hoeveel zullen er ook binnen de kerk zijn? Als ze zich terugtrekken en de deur dicht doen en het scherm ligt op, waar kijken ze naar? Maak de mens ziek. Leg hem weg aan. Kan het niet in eigen kracht. De Heere zegt, ik weet het. Maar leg hem weg aan. Laat los wat losgelaten moet worden. Hou er niet aan vast. Gemeente, wat zijn die zonden ook van vandaag de dag verwoestend. Ook binnen gezinnen. Een opdracht voor den ieders. We lazen het uit Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek tot het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor haar zonde. Haar strijd vervuld is. Tegen wie strijdt ze dan? Waar heeft Jesaja het over? Over welke oorlog gaat het? Gemeente, als u Jesaja doorleest. Het is een prachtige profeet om te lezen. Ook een heel mooi taalgebruik. Dat terzijde. Maar als u het doorleest, dan wordt het duidelijk. Wie er tegen dat volk strijdt, dat is de Heere God zelf. Hij strijdt tegen zijn volk. En hij laat ze boeten dubbel voor hun zonde. Hij heeft zich zo aan dat volk bekendgemaakt. We hebben zoveel zegen ontvangen. En wat heeft hij ervoor terug ontvangen? Dwaalziek. afvoerweren. Als u voor uzelf eens op een rustig moment kijkt in Jesaja 63, in de versen 9 en 10, dan zegt de Heer eerst wat Hij gedaan heeft en wie Hij wil zijn. Maar dan zegt hij, maar zij zijn wederspannig geworden en zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is Hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Dan zullen de kinderen zeggen, waarom heeft de Heer dat nou gedaan? Het was toch zijn volk? Zeg, ja, de Heer heeft dat heel eenvoudig uiteengezet, dat kon iedereen begrijpen. Velen van die Joden uit van die tijd waren boers. En hij zegt, heb je het toch wel opgemerkt? Een os kent zijn bezitter. Dat laat hij merken. Een stom dier, denkt u. Maar hij kent zijn bezitter. En een ezel kent de krib van zijn heer. Maar mijn volk, daar ligt het heel anders. Tegenover al die zegeningen van Gods kant was er afkering van de kant bij het volk van Israël. Toen is de Heer hen tot een vijand geworden. Maar de Heer zegt, daar komt een keer in. Ik zal zelf, zal ik ingrijpen. Ik zal zelf voor genezing zorgen. Troost, troost mijn volk. Dat is een woord, een bevel gericht tot de profeten. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En spreek maar tegen het hart van Jeruzalem. Er komt een keer in. Nadat ze ontvangen heeft voor al haar zonden. Zo lezen we dat ook voor de Nieuwtestamentische gemeente in 2 Thessalonicense 1 vers 10. Waar staat wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heilige. En wonderbaar te worden in alle die geloven. Rijke beloften staan eruit, gemeente. Wat heeft de Heere veel werk ten koste gelegd aan dat volk van Israël. De Heere zorgt daarvoor dat ze hun voet niet stoten. Als de Heere nou zo dicht bij je is, dan hoef je toch ook geen weg naar de Heere toe aan te leggen, zult u zeggen. Maar gemeente, dat is in het begin geweest. In het paradijs dat de mensen zo dicht bij God konden leven. Maar het is tot een breuk gekomen. Troost, troost mijn volk. Bereid de weg in hem verblijd die door de vlakke velden rijdt. Het zal tot een keuze moeten komen in het leven. Aan de ene kant de priesters die offerden om de zonde te bedekken. Aan de andere kant in het Oude Testament een opgave voor ieder afzonderlijk. Leg een weg aan. Een geestelijke weg. Alles wat scheiding maakt tussen de Heere die heilig is en de mens, moet uit de weg worden geruimd. Ons levenshuis moet volledig op orde zijn, willen we hem kunnen ontmoeten. De opdracht om een effe baan te maken, geldt aan ieder van ons, ook vanmiddag hier. Ieder mens moet zelf schoonschip maken in eigen leven. In de eerste Bijbelboeken lezen wij hoe het volk van Israël zich buigt voor afgodsbeelden. Maar later wordt het allemaal veel geraffineerder. De duivel heeft zoveel pijlen op zijn boog. Daarom geldt de oproep van Jesaja om een weg te leggen. Een weg bij ons vandaan. De valkuilen gedicht. Een gladde weg, een effen weg naar God toe. Van Zacharias en Elisabeth staat er geschreven dat zij, wat de wet en de geboden betreft, onberispelijk waren in Gods oog. We hebben dat aan het begin van de preek al gehoord en bij stilgestaan. En toch, ook als zij in hun leven omkeken, dan was er toch zoveel wat niet goed was en wat niet kon bestaan. Daarom was hun hoop en hun verwachting gericht op God. Hij zou het uiteindelijk moeten doen. Als u aan een orthodoxe rabbijn vraagt en u zegt, wanneer zal de Messias zich aan Israël openbaren? Dan is de kans groot dat hij tegen u zegt, wanneer alle Israëlieten wereldwijd, waar ze ook wonen, waarheen ze ook verstrooid zijn, samen één Sabbat zullen vieren naar Gods gebod, zoals Gods woord het voorschrijft. En als je dan vraagt, wanneer zal dat zijn? Dan hoor je niets meer. Dan wordt het stil. Als het van de mens uit moet gebeuren, zal het nooit gebeuren. Maar de Heere beveelt het toch, leg hem weg aan. Dan zeg ik ja. Waar Gods geest werkzaam wordt en waar Gods woord openvalt, daar komt vanzelf het hartelijk verlangen om die weg aan te leggen, om naar God terug te gaan. Dan zou ik met Bunja willen zeggen, dan hou je het niet meer uit in stad verderf. Soms denk ik dat het meest verraderlijk in onze tijd is, en dan kijk ik niet naar andere mensen, gemeenten, dan heb ik het oog ook op mezelf. Dat het meest verraderlijk in onze tijd is, dat we wel de naam des Heren aanroepen, maar dat we eigenlijk een comfortabel plekje willen hebben in stad verderf. Ze zeggen, Heere, wilt u ervoor zorgen dat we gerespecteerd worden, dat ze niet vijandig tegen ons doen, dat we ons werk kunnen doen, dat onze kinderen naar school kunnen, een goed inkomen hebben. Maar Gods woord spreekt een heel andere taal. Gods woord zegt dat de Heer Jezus buiten de legerplaats heeft geleden. En hij zegt, laten we dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragend. Moet tot een onvoorwaardelijke keuze komen. In Israël zijn er alle tijden geweest mensen die hieronder leden, geestelijk in nood verkeerden. Een overblijfsel. Jesaja vertelt dat hij op een bepaald moment een opdracht krijgt van de Heere, dan moet hij samen met zijn zoontje moet hij naar de koning toe gaan en hand in hand. Kennen de kinderen dat verhaal ook? En bij de geboorte had de Heere al gezegd hoe dat de jongen moest heten. Hij zei, je moet je zoontje moet je noemen Shaar Yashuv. Dat betekent een rest zal zich bekeren. En hij zelf, Jesaja, betekende God is heil. Dat wil zeggen, bij God vandaan kan alles. God is redding. Wij westelingen hebben daar geen oog voor, maar de koning van Israël wel. Hij zag ze aankomen, hand in hand. Jesaja, God is heil. Dat vergt een geloof. Maar als dat niet zo zou zijn, de Heere zegt, er zal altijd een rest zijn in Israël, een overblijfsel. Als u in deze weken hoort spreken over Maria, Zacharia, Simeon, Anna, Elisabeth en een hele kring daaromheen, die mensen kenden elkaar bij name. Wat een zegen is dat. De gemeenschap der heiligen. Maar naar Gods beloften en rest. En rest zal zich bekeren. Altijd. In iedere generatie. God houdt zijn werk in stand. Want Jesaja zegt, die almachtige God, die woont niet alleen in een ontoegankelijk licht, maar hij woont ook bij een verbrijzelde en een nederige geest. Omdat hij levend maken het hart van de verbrijzelde. Zo staat dat in Jesaja 57. Een prachtig Bijbelboek om te bestuderen. Tot en met hoofdstuk 39 over de oordelen. Hoofdstuk 40, het omslagpunt. Dan worden de genadegaven van God worden daaruit gestald. Wat een rijkdom, gemeente. Wat een rijkdom. Dat nieuwe leven dat alleen de Heere kan schenken, kenden ook Zacharias en Elisabeth. Verbrijzeld en nederig, omdat ook zij zelf de weg naar God niet konden aanleggen. En dan wordt de kleine Johannes geboren. De sporen van de levensavond is al in de gezichten van de ouders te zien als ze zich buigen over het wiegje. Maar het belangrijkste is dat in dat kleine jongetje God de heilslijn doortrekt. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Johannes is de voorloper, de wegbereider. Wat Zacharias, priester, in de dienst des Heren nooit heeft gekund en nooit heeft kunnen bereiken. Dat zal dat kind daar in het wiegje mogen doen, voor de heiland uittrekken. Zijn weg bereiden, een weg bij God vandaan. Jesaja 43, daar komt als ware een antwoord van God op het roepen van de mens die zegt: Heere, ik kan die weg niet aanleggen. Ik slaag daar niet in. Ik blijf niet trouw. Ik kan bepaalde zonden in eigen kracht niet loslaten. Dan zegt de Heer in Jesaja 43, ik zal in de woestijn een weg aanleggen. De Heer zegt, ik weet dat het jullie niet zal gelukken, maar ik zal het doen. Een weg bij God vandaan naar de mens toe. Zacharias noemt hem de opgang uit de hoogte. Weten de grotere kinderen dat ook wat dat betekent, de opgang uit de hoogte? Het Griekse woordje anatole betekent dat er iets ontstaat waar geen mensenhand aan te pas gekomen is. Dat betekent het. Anatole wordt ook gebruikt voor het opgaan van de zon. De zon is een bron van leven. Zonder zon zouden we hier geen leven op aarde hebben. En het schijnt in het oosten een prachtig gezicht te zijn, die zonsopgang. Maar er is geen mens die kan zeggen, daar heb ik nou aan gewerkt. Dat is nou het werk van mijn hand. Nee, er is geen mensenhand aan te pas gekomen. En dan mag Zacharias, vervuld van de Heilige Geest, zien op de komende Christus. Dan noemt hij hem de Anatole, de opgang. Wij konden die weg niet aanleggen, maar de Heer heeft het gedaan. Het is een weg bij God vandaan. En als de Heer Jezus gaat spreken, dan noemt hij zichzelf ook de weg, maar ook de waarheid. Alles buiten hem is leugen. En het leven. Alle drie. De kleine Johannes heeft een taak. Tweeledig. Hij moet het volk van Israël kennis bijbrengen van de zaligheid. En dat in de vergeving van hun zonde. Hij moet spreken over de verlorenheid van de mens. En hij moet spreken over de genade van God en de vergeving. Als in de prediking een van beide wordt losgelaten, gemeente, dan is het met die gemeente gauw gebeurd. Ik hoop dat u dat ook beseft. Beide moeten we vasthouden. Die boodschap heeft ook Johannes de Doper gebracht. 4 eeuwen lang geen profeet in Israël. En spotten zeggen, waar is God die gij verwacht? Maar in de kleine Johannes Laat God zien dat zijn werk doorgaat. Dat het niet te stuiten is. Dat ook alles wat er hier in die laatste Bijbelboeken staat, ook in de Openbaring, wat nog komen gaat. Waar Daniël over schrijft, Zacharia, Maleachi, wat u ook vindt in Jesaja en Jeremia. Wat denkt u van Ezechiël? Grote dingen gaan er nog gebeuren. En de Heer heeft ze van tevoren bekendgemaakt. Zijn waarheid zal bestaan. Wat Israël betreft. Israël is dikwijls hoogmoedig geweest. Zeiden dat ook tegen de Heer Jezus. Wij zijn Abraham's zaad. Maar de Heer zegt, er zal een kering komen. Er zal een moment komen in het bestaan van Israël. Dat ze zich zullen buigen. Zal dat volk weer terugbrengen op zijn plaats. Een gedeelte is er nog maar. De rest moet nog komen. Dan zal ook het moment komen dat ze naar de Heer zullen vragen. Jesaja 63 spreekt erover. Dan zullen ze zeggen, gij zijt toch onze vader. Zo spreken ze dan tegen de Heer. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af. Heere, waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weer, om uw knechten de stammen van uw erfdeel. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Heere, wilt u het doen, om uw naams wil, uit louter genade. En dat gebed wordt verhoord. Ook daar spreekt het woord heel nadrukkelijk over. Gemeente, wie vanuit het geloof kennis heeft aan deze dingen, die weet welke rijkdom de Heere God in de Zoon van zijn liefde, de Heere Jezus Christus, legt. In lege handen. Amen. We gaan zingen van Psalm 68, die ook geciteerd is in de prediking, en dan van het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugt. Psalm 68, vers 2. willen we samen bidden en danken, gemeente. Vader in de hemel, we danken u dat we zo een ogenblik bij elkaar mochten komen en dit gedeelte vanuit uw woord met elkaar mochten overdenken. Leg hem weg aan. Heren, misschien waren er vanmiddag onder ons die zich nog goed konden herinneren het moment dat dat verlangen ook in hun hart opkwam om u toe te behoren, u te dienen, in uw wegen te wandelen. Maar zo tegen eigen onmogelijkheid aanliepen. Dat u toen ook uw zoon bekend hebt gemaakt, de Heer Jezus Christus, die de weg is en die de waarheid is en die het leven is. En dat dat woord in geloof mocht worden omarmd. Dat die vrede gekend mocht worden, die vrede van uw kinderen. Heere God, dat ook het woord van vanmiddag een woord mag zijn waarover nagedacht wordt. Als we nog van verre staan, u nog zo niet kennen zoals u gekend wilt zijn, vol van barmhartigheid, vol van genade, vol van vergeving. Heere, wilt u daar dan zelf in meekomen? U hebt het al door Jesaja laten zeggen, ik zal het doen. Ik zal die weg aanleggen. Heere, die moet iedere keer weer opnieuw worden aangelegd naar het hart en de ziel van een mensenkind. Heere, wil het nog doen. En uw koninkrijk ook uitbreiden. Dat we ook als broeders en zusters de ander niet in de weg mogen staan om tot u te komen met onze gedachten, met onze meningen. Maar dat er een biddende gemeente omheen mag staan. Zo dank u eerbiedig voor alles wat u ons schonk. Dank u ook voor de liefdedienst van de kosters. Dank u voor het getuigend orgelspel. We dragen de broeders kerkeraad aan u op, wees hen nabij in hun werk en leid hen ook daarin door uw geest. En wilt u bovenal zijn met hem die u aan deze gemeente verbonden hebt, gesteld hebt in de bediening der verzoening. Heer, wat een rijkdom. Wil uw woord voor hem openen, iedere dag weer opnieuw. Dat de verwondering er mag zijn over wie u wilt zijn. Neem weg, Heere, wat ook in deze dienst niet naar uw heilige wil kon zijn. Maar zegen uw woord. Zegen ook al het werk wat buiten de ambten geschiedt. De bijeenkomsten van jonge mensen. Andere bijeenkomsten, Heere God, waar men in uw naam samenkomt. Wil naar uw beloften in hun midden verkeren. Heere, dan zal er ook vrucht zijn. We smeken het u alles af in de vergeving van onze zonden, uit genade om Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 97 en daarvan het 7e vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Psalm 97 vers 7. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.